Goedenavond allemaal. Ik moet het even zonder microfoon doen, want onze broeder heeft de microfoon al ingepikt. Maar die mag hem hebben hoor. Ik red zonder. Welkom allemaal nogmaals. Fijn dat jullie allemaal weer gekomen zijn. Het belooft weer een mooie avond te worden, want het onderwerp wat jullie misschien allemaal al wel gezien hebben. Ik denk dat de meesten allemaal ongeveer de gedachte laten gaan hebben. Waar zou die nou weer uitkomen? Nou, we hebben het vanavond tegen elkaar gezegd. Er is maar één onderwerp wat daartoe brengt. De Heer Jezus. Dus daar gaan we naartoe. Nogmaals, fijn dat jullie er zijn. En we gaan met elkaar een lied zingen. Johannes de Heer 35. De dierbare heiland is nabij. Want we mogen weten, de Heer Jezus is in ons midden. Johannes de Heer 35. En dan zingen we het eerste, tweede en het zevende couplet. We gaan eerst een zegen vragen voor deze avond. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier weer samenbrengt in het buurthuis waar we al zulke heerlijke avonden met elkaar beleefd hebben. En waar we vanavond weer samengekomen zijn rondom dat open woord. Dat woord wat we openen willen, waar we schatgravers in willen zijn vanavond. Dank u wel dat u onze broeder weer gestuurd heeft, dat hij met ons de dingen vanuit het woord gaat delen. Wat is het heerlijk dat er mensen zijn die zich zo verdiepen, zo gaan graven en spitten in dat woord en die zulke geweldige dingen naar voren weten te brengen. Vader, we danken u al voor twee heerlijke avonden die we met onze broeder Dato al mochten beleven samen. Wat is uw woord rijk en wat staan er geweldige dingen in? En alles wijst heen. We hebben het al tegen elkaar gezegd. Alles wijst heen naar de Heer Jezus. Daarom willen we ook vanavond hem groot maken. Hem loven, hem prijzen, hem danken. Voor alles geen wat hij voor ons heeft gedaan. Wat we ook vaak bezingen in de liederen. De liederen over zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha. Maar wat ook zo belangrijk is. Over zijn opstanding. Opstanding in het nieuwe leven waar hij ons deelachtig van gemaakt heeft. Dat nieuwe leven waar ook wij van genieten mogen. Wat is het geweldig dat we weten mogen kind van u te zijn. Wat is het geweldig dat we ons zo rijk mogen prijzen. En dat we, wat we net ook zongen, samen met engelenkoren zijn naam mogen prijzen, loven en groot maken. Want hij is het zo waard. Heer Jezus, dank u wel dat u vanavond in ons midden wilt zijn. Dat u het middelpunt van deze samenkomst, van deze Bijbelstudie wilt zijn. En wilt u alles doen meewerken. Voor uw eer, uw glorie, uw majesteit. Deze tijd waarin we toeleven naar het kerstfeest. Dan zingen we over het kindje van Bethlehem. Maar wij mogen uitzien, ons grote advent mag zijn naar de wederkomst van de Heer Jezus. Zijn komen naar deze wereld om zijn gemeente thuis te brengen naar het Vaderhuis. Het Vaderhuis met de vele woningen. Vader, en tot die tijd mogen we uitzien, mogen we blijven verwachten. Vader, we willen ook bidden. Bidden voor elkaar, voor de nood die er onder ons, onder mensen is. Er zijn zoveel dingen in Nederland die niet meer zijn zoals het vroeger geweest is. Vroeger waar Nederland nog een christelijke natie was. Als we zien wat er allemaal afgebroken wordt, wat christelijk heet en wat weg moet uit de samenleving waar niet meer over gesproken mag worden, dan bidden we voor Nederland. Wilt u, degene die u nog oprecht zoeken, u willen dienen, wilt u hen zegenen, wilt u hen vasthouden, wilt u bewaren, degene die daar nog serieus over nadenken, die de Heer Jezus nog in hun leven willen toelaten en als hun Heer en hun Heiland hebben aanvaard. Vader, zo willen we ook bidden voor het Midden-Oosten, waar de wereld als het ware aan het doldraaien is. We willen heel speciaal bidden voor uw volk Israël. We willen bidden voor een zegen voor hen. Zegen voor het land. Zegen voor de stad Jeruzalem. De stad van de grote koning, waar de Heer Jezus straks gaat regeren op de troon van zijn vader David. Zoals de engel aan Maria beloofde. Hij zal zitten op de troon van David. Vader, we zien uit naar dat moment. Want uw woord zegt het, we mogen met hem gaan regeren straks. En daar kunnen we ons nu nog weinig of niks bij voorstellen. Maar wat een tijd zal dat worden. Daar zien we naar uit. En daar verlangen we naar. En daarom ook deze avond de studie over de bruidegom die op de uitkijk staat. En zo mogen wij ook uitzien naar zijn komst. Vader, zegen zo deze avond. En kom tot uw doel met deze avond. We prijzen en loven u voor alles wat u gaat geven. Geprezen zij uw naam daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Goed, mededelingen heb ik eigenlijk niet zoveel. Een minder prettige voor je portemonnee. Gert, die komt direct even met de collectezaak rond voor de onkosten van deze avond. Maar hadden jullie wel op gerekend. Achterin, er liggen nog wat boekjes. Er waren er geloof ik nog wat over, hè?
Er waren vorige keer nog wat over, ja.
Oké, van Huis van God, Huis van Goud. Degene die dat nog niet kent, die mag er gratis een meenemen. En dan cd's liggen er nog te kust en te keur. Laat je oog er eens op vallen, want er zijn hele mooie studies hier gehouden. Goed, ik wil er niet zoveel aan toevoegen. We gaan nog een lied zingen en dan mag Dato de microfoon aanzetten. Dan gaan we luisteren naar hem. We zingen nog 668. En dan het eerste, tweede en het vijfde couplet. Kinderen des Konings, 668.
Thank you.
Er was al eerder een conflict in het Midden-Oosten. 12 stammen van de kinderen van Israël waren uit Egypte getrokken. We kregen onderweg bonje. Wie zou ook belangrijk zijn? Dat is altijd misschien wel wat er gebeurt. En ze hebben gemopperd. U vindt dit in Murmurie, dat is het boek Numeri. Omdat daar zoveel gemopperd wordt, wordt dat boek ook wel eens Murmurie genoemd. En ze hebben elkaar eigenlijk een beetje aangezet tot. Uiteindelijk heeft de Heere God gezegd, neem van elke stam één staf. 12 dorre stukken hout, ooit gebruikt als een staf van een soort herdersman. En schrijf op die staven de naam van de stam. En schrijf op de stam van Levi de naam van Aaron. En nu weet u precies wat er gaat gebeuren. 12 van die dorre stukken hout zijn voor het verzoendeksel neergelegd. En de volgende dag is Mozes weer in het Heilige der Heiligen geweest. Weer zo'n bewijs dat hij daar kennelijk kwam. En wat blijkt? 11 van die staven, net zo dor als een dag eerder, één staf was een amandelboom geworden. Bloesem, bloemen, vruchten, een complete amandelboom. En Mozes heeft die 12 staven, waarvan dus één een boom was geworden, bij het volk gebracht en iedereen heeft kunnen concluderen dat er maar één was door wie de Heere zijn zegen gaat geven.
Ik val wel eens weg.
Ja, dat heb ik ook wel eens. Ik slaap ook. Maar ligt dat hier
aan? Weet ik niet. Is dat goed dan? Ja.
Weet het niet.
In deze. Ja, we hebben wel eens meer problemen mee gehad.
Ik ben zeer technisch, dat ziet u. Maar die 12 staven hebben toen een uitgemaakt patroon laten zien. En dat is dat God zich bedient van die ene staf die hij de priesterstaf noemt. En waarom zeg ik dat? Vorige week had ik een begrafenis. Dat komt heel vaak voor tegenwoordig, vroeger ook al. Maar als het wat dichterbij komt en jezelf wat ouder wordt, dan maak je dat wat vaker mee. Want dat is het ongeveer. En ik heb toen in die tijd en in die begrafenis iets willen zeggen over prediker 12. U kent prediker 12 uit uw hoofd, want u hebt ermee te maken. Want die uit de vensters zien, die verliezen hun glans op een bepaald moment. En u denkt, ik ga naar de opticien, reclame A en B en C en D. Bij die krijg je 2 brillen cadeau en bij de andere heb je 4. U gaat, want maar de deuren naar de straat worden gesloten volgens prediker 12. En u zegt, ja, maar ik heb beter horen en ik heb die nog achter de hand, dus ik red het wel. En de maalsters worden wat minder, hun aantal wordt gering. En u denkt, een kunststof eethoek, haha, ze pakken mij niet. Ik ga er weer wat aan doen. En u gaat verder, de sterke mannen, de benen gaan krom, zegt de Bijbel. En de wachters van het huis, je handen gaan beven, zegt de Bijbel. En dan komt het moment dat de rouwklagers rondgaan. Dat was vroeger bij ons op het dorp zo, maar tegenwoordig zijn het gewoon rouwbrieven. Per mail. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Alles gaat achteruit, alles wordt minder. En dan ineens staat er een zinnetje in die hele opsomming van prediker 12. Wat positief is. Alles is minder. Maar dan ineens iets positiefs. De amandelboom bloeit. Daar. Waarschijnlijk is gedacht aan het grijze haar van velen van ons. Ja, met een beetje kleurstof van de drogist kom je een heel eind. U gaat het verbloemen. Maar ik denk dat het niet alleen de kleur van het haar is. Ik denk, de amandelboom is namelijk de eerste boom die bloeit in Israël. Het is het voorjaar. Het nieuwe leven. Als alles achteruit gaat, dan weet u, en toch, Ik ben van die amandelboom, weet u nog, van nummer 17, van die staf van Aaron, die dode stok, werd een amandelboom, die ging bloeien, waren vruchten, maar ik ben van die kleur. Kleur bekennen heet dat. Eerlijk zeggen, het kan wel achteruit gaan met ons, maar we gaan een voorjaar tegemoet. De zangtijd is bijna aangebroken. De winter is dan voorbij, volgens het boek Hooglied. Maar die taal is schitterend. Als u daarvan houdt, dan denkt u, ja, dat is subliem. Dit is mooi. Dit is heel fijntjes neergezet. Ik weet niet hoe u daarin staat. Dat het achteruit gaat in de hele wereld, dat roept het journaal continu. Maar ze weten geen oplossing. Ze hebben een conferentie in Parijs over het milieu. Maar ze hebben het niet over die staf van Aaron. De enige oplossing voor God. Psalm 2 zegt nog, kus de zoon, opdat hij niet toorne. De enige oplossing is de Heer Jezus. Ja, oké. Wij hebben Mohammed, anderen hebben Boeddha en wij hebben een Jezus. Is het zo? Is dat één uit een rijtje? Nee. Beslist niet. Ik wil zo graag helder hebben dat jij nu, vanavond al, voordat er iets verder gebeurt, in je hart kunt zeggen, maar ik heb het nieuwe leven. Het kan wel achteruit gaan met mij, maar de amandelboom bloeit. Dat nieuwe leven, dat roept, dat nieuwe leven nodigt uit, dat nieuwe leven wil ons zo graag daar hebben waar de amandelboom straks zichtbaar gaat worden. Daarom in Prediker 12, de amandelboom bloeit. Dat is prachtig. Alles is naar beneden, behalve dit. Dit begint, dit is nieuw. Nu gaan we iets lezen uit de Bijbel. Genesis 24. Genesis 24. Waar u Isaac, de bruidegom, op de uitkijk ziet staan om zijn vrouw die gehaald wordt of werd te ontmoeten. Genesis 24. U krijgt als huiswerk mee, en ik overhoor niet, om dit de komende dagen te lezen voor uzelf, helemaal. Ik ben gewoon in het verband, gewoon nog een keer doorlezen. Is heel mooi. Nu een paar stukjes. Abraham nu, vers 1. Was oud en op dagen gekomen en de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, nou ja, waarschijnlijk Eliezer, naam is niet bekend. Net als de vierde knecht van Job op een bepaald moment wel een naam kreeg, maar aanvankelijk niet bekend was. Ik wil niet eigenwijs doen. Ik zou zo graag willen dat ik vanavond die dienaar ben. Dat ik met een opdracht naar Ermelo kwam, is voor mij helder. Of u dat ook ziet, dat weet ik niet. Maar u bent hier. En zoals die knecht van Abraham, die dienaar van Abraham, ik noem hem de Heilige Geest, die met de boodschap vanuit de volheid van Gods zegen vertrok en op zoek ging naar een vrouw voor de erfgenaam van alle dingen. Zo is de knecht van Abraham vertrokken. En zo wil ik graag vanavond hier terecht. Het merkwaardige is dat er hier aan de zeeweg een bron is. Zoals de knecht van Abraham stopte bij de bron. Maar hij denkt, als ik het dan ergens moet vinden, dan is het bij die bron. Logisch, want daar kwamen de herderinnetjes om water te putten. En als je dan toch een keuze moet maken, dan ga je dus niet meer in de woestijn zeggen, hier trek alsjeblieft een blik vrouwen open of zo. Zo heet dat vandaag een beetje populair. Maar dan ga je naar die plek waar vrouwen zijn. Dat is volstrekt helder. Ik wist dat jullie hier kwamen. Ik wist niet hoeveel. Ik ken niet alle gezichten. wil ik dus ook graag tegen jou zeggen, je bent niet zomaar hier gekomen. Zoals de knecht van Abraham destijds stopte bij die bron, om daar een soort selectieprocedure in gang te zetten, zo gaat het nu ook, vanavond. Zou je wel willen? Nou, die knecht die gaat op stap, neemt kamelen vol met spul mee, onvoorstelbare rijkdommen, schitterende spullen, dat blijkt uit het verhaal, goud en zilver en edelstenen en prachtige kleren, koffers vol, zouden wij zeggen. En nu komt die knecht die aan Abraham gezworen heeft, ik ga niet zomaar een vrouw zoeken, ik zal haar echt zoeken bij de bron. Als jullie hier zitten, dan heb je interesse. Dan ga je naar de bron, waar verkwikking is, waar je misschien wel verfrissing nodig hebt. Daar komt de knecht van Abraham. Daar kom ik ook. Nee, ik niet. Daar komt de Heilige Geest vanavond om tegen jou te zeggen, misschien ben jij aan de beurt vanavond. Nog sterker, misschien zijn wij aan de beurt allemaal. Nou, zo is die vertrokken. Met een lading geschenken. Vers 11 zegt: buiten de stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput, bij die bron dus. Tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Dus dat is een hele logische redenering van die man. Hij was zelf ook herdersvorst, hij wist ervan. Als je nou toch mensen wilde ontmoeten, dan moet je ze hier zoeken. Nou gaat vers 17 zegt dan, toen liep de dienaar snel naar haar toe. En laat mij toch weten, laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Ze zei, drink mijn heer. En ze haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. En toen ze hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hadden. Nou, ik heb me laten vertellen door mensen die er verstand van hebben, daar had ze beter niet kunnen zeggen, maar die kamelen die nemen een slok water, voor je gewoon akelig van, zoveel. Die slaan liters op. ...200 liter, zegt de visboer. Dus die weten het. Ja, die weten het. Volendam hadden ze ook van die kamelen. De meeste zitten nu hier. Flauw. Nee, maar ik wil het ook ontspannen hebben. Ik wil het zo graag, zo eenvoudig mogelijk. Maar ik moest dus weten hoe ik van binnen tril, met blijde woorden, om je te vertellen dat dit is onderdeel. Ik kwam ergens in ons land op een zondagochtend in een gemeente en dan zou ik spreken en de deur was nog op slot. En toen dacht ik, nou dat is ook wat, ik kwam met dat preekstoeltje aansjakken. En ik dacht, ja, je weet me nooit, ze hebben daar misschien geen stoel. Ik zal mijn eigen preekstoel wel meenemen. En die zet ik daar tegen de muur, aan de buitenkant. En er kwamen nog wat meer mensen, die waren ook vroeger dan de koster. En toen ging de deur op. Er zegt een jonge dame tegen mij, zal ik dat voor u meenemen naar binnen? Dat zou dat Rebecca zijn. Dat flitst onmiddellijk door mij. Dat is echt door mij heen gegaan. Op hetzelfde moment. En ik kom. En dat preekstoeltje werd in de hal gezet. Gaat u spreken straks? Hebben ze mij wel gevolgd. Zal ik hem dan maar daar alvast bij het podium zetten? Ik denk, ze willen ook de kamelen water geven. Dat heb ik echt gedacht. En u heeft een kleinzoon verkering met dat meisje. Nou, voor mij is hij geslaagd. Gelijk. Ik weet niet of het allemaal doorzet, maar dit was het voortraject. Dat is heel fijntjes, dat is heel uniek, dat je dit ziet. Goed. Maar dat heeft ze dus gedaan, vers 21, de man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat moet dus echt een behoorlijke klus geweest zijn, pakte hij een gouden ring, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en twee armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht een 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Nou, dat blijkt dan familie van Abraham te zijn. Dan zegt ze in vers 25, verder zei zij tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer en in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. En dan komt Rebecca, zo heet dat meisje, die daar aan het putten was geweest, die gaat naar de familie, naar haar eigen huis en komt haar broer tegen. Dat is dan een soort first man, dat is dan de belangrijkste jongen in het huis geworden. En zijn naam was Laban en Laban liep snel naar die man toe. De stad uit naar de bron en het gebeurde toen hij de ring gezien had en de armbanden aan de armen van zijn zuster. En toen hij de woorden van zijn zuster Rebecca gehoord had, die zei zo en zo heeft die man tot mij gesproken, dat hij naar de man toe ging en zie, hij stond bij de kamelen nog steeds bij die bron. Nou, kom binnen. Vers 33, daarna werd hem te eten voorgezet. Maar hij zei, ik zal niet eten voordat ik mijn woorden gesproken heb. Hij laat zich niet afleiden door een etentje. Hij wil eerst zijn verhaal doen. Het zou misschien een behoorlijke indicatie kunnen zijn voor ons. En dan zegt hij in vers 34, ik ben een dienaar van Abraham. De Heere heeft mijn Heer zeer rijk gezegend, zodat hij een aanzienlijk man geworden is. Hij heeft hem kleinvee, runderen, zilver, goud, slaven, slavinnen, kamelen en ezels gegeven. Sara, de vrouw van mijn Heer, heeft mijn Heer een zoon gebaard. Toen zij oud was en alles wat mijn Heer heeft, alles wat Abraham heeft, heeft hij hem gegeven. Nou, je voelt erbij komen, hè? Alles. Dan zeggen zij, dan gaat hij vertellen ongeveer wat hij zelf met de Heer had afgesproken. En dan zegt hij wat er gebeurde daarbij die bron. Dan zeggen Laban en Betuel in vers 50. Die zeggen, dit komt bij de Heere vandaan. Dit kun je niet bedenken. Dit is een bestiering, andere vertaling. Dit is een leiding van de Heere. En ze zeggen in vers 51, zie, Rebecca staat voor u, neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw Heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. En het gebeurde toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, dat hij zich ter aarde neerboog voor de Heere. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn uit zijn koffertjes. En kledingstukken en gaf die aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. Toen aten en dronken zij, een klein beetje feest. 55. Haar broer en haar moeder zeiden daarop, laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven. Want die knecht die wilde gelijk de volgende dag weer vertrekken. Maar hij zei tegen hen, houd mij niet op, de Heere heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn Heer. Toen zeiden zij, laten wij het meisje roepen en haar mening vragen. Ze riepen Rebecca, vroeg haar, wil je met deze man meegaan? Ze antwoordde, ik zal meegaan. Of andere vertaling, ik zal trekken. Ik ga trekken, ik ga weg. Nou, dan gaat het ook en ze gaan weg. Vers 61. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen, volgden de man. Zo nam de dienaar Rebecca mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai Roi, de put van de levende die zich openbaart. Moeilijke vertaling. Bron van de levende die zich openbaart. Dat betekent dat, letterlijk. Daar kwam hij vandaan. En Isaac ging tegen het vallen van de avond, vers 63, naar buiten om te bidden in het veld. Something in between. Dat voor mezelf. Niet hier, ook niet hier, maar misschien wel een ontmoeting ergens ertussenin. Ik weet niet of je die taal pakt, maar dit is wel mooi. Ik bedoel, dat is ergens ertussenin. En hij zag en er kwamen kamelen aan. En ook Rebecca sloeg haar ogen op, vers 64, en ze liet zich snel van de kamelen glijden. Ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt? En de dienaar zei, dat is hem. Dat is mijn Heer. Nou, de dienaar zegt, vers 66, vertelde Isaac al de dingen die zij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara en hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw. En hij had haar lief, zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Nu probeer ik dat nog een keer te vertellen. Want eigenlijk heb je de lijn, het verhaal wel helder, denk ik. Ik denk dat dat zo wel lukt. Is dit een Oosterse wijze om een vrouw te zoeken? Bovendien, past dat nog wel in onze tijd? Wie van de jongens die heeft een vader gehad die zei, nou weet je, en nu wordt het tijd, ik zal een vrouw voor je zoeken. Nou, ik denk dat onze jongelui aan blok zeggen, nou, laat maar, dat doe ik zelf wel. Ik heb wel andere plekjes waar ik ze zou kunnen ontmoeten. En het eerste wat ik kwijt wil, dat dit een profetische geschiedenis is. Dat is echt zo. We moeten daar misschien aan wennen dat dat niet een soort stukje historie is, een mooi verhaal is, waar iemand een roman over zou kunnen schrijven, maar dat dit profetie is. Deze geschiedenissen zijn ooit opgetekend, door wie weet niemand. Ze zijn in de handen van Mozes terechtgekomen en die heeft daar een soort selectie in gemaakt en die heeft aan de hand van die kleitabletten ons de eerste boeken van Mozes gegeven. Inclusief het boek Genesis, want Mozes bestond toen nog niet. Dat moest er komen. Die was nog niet geboren, uiteraard. Dat is honderden jaren later. Dit is niet zomaar. Ik probeerde al in de eerste twee avonden te zeggen, naar aanleiding van Genesis Adam, Eva, naar aanleiding van Genesis 22, dat niet zomaar dingen zijn, dat niet gebeurtenissen zijn, waar je nu dan wat lading in gaat stoppen en het er daarna weer uit gaat halen. Zeg, zie je wel, het zat er al in. Nee, dat zou dan een kunstje zijn. Maar dit soort kunstjes, daar stapt u toch niet meer in. Dat is voorbij. Maar het is een andere. De geest Gods broedde op de wateren. De geest Gods was bezig. De Heere God, Jahweh zelf, had Abraham geroepen. En Abraham had geen kinderen. En op den duur is er dan toch één. Ik heb het al gehad de vorige keer. En die ene moet dan ook nog op het altaar. Uniek. En nu is Jahweh, mag ik het zeggen, is de Heere zelf met Abraham, in Abraham terug te vinden. Dat heb ik al een keer eerder gezegd, maar ik wil het toch even kwijt nog. Probeer het. In Exodus 21, na de wetgeving, en alles staat op afstand, alles siddert, alles beeft, niemand is in staat om dichterbij te kruipen, dat doen ze niet. Maar daar, in Exodus 21, gaat het ineens over een Hebreeuwse knecht en een meneer die zo'n slaaf heeft. Die slaaf moest hem dan 6 jaar dienen. En als hij na die 6 jaar uitgediend was, dat was zijn contract, dan mocht hij weg, kreeg cadeautjes mee en hij mocht terug naar zijn eigen bedoeling. En als hij alleen gekomen was, ging hij ook alleen weg. Als hij met vrouw gekomen was, ging die vrouw uiteraard ook met hem weer terug, want die had hij al. Maar als die Heer hem een vrouw gegeven had, en misschien was die Heer wel zo hoog, ik denk, weet je wat ik doe, ik smeer hem een vrouw aan, sorry hoor, dat is te plat. Ik zorg dat hij een relatie krijgt met een vrouw, want dan gaat hij niet weg straks, want die vrouw die blijft achter. En zeker als die vrouw misschien een kindje heeft gebaard van een onsje of 7, 8, zoals bij Evert nu in de familie. Dan zou die knecht zeggen, ja ik kan dus weg, maar mijn vrouw dan en mijn kinderen dan, die laat ik hier alleen achter. Dus die zegt dan, ik wil niet als een vrij man weggaan. Dan wordt hij bij de deurpost gebracht, zijn oorlel wordt met een priem aan de deurpost geprikt en hij blijft eeuwig slaaf. Nou, u vindt het een beetje gemeen, een tikkeltje uitkoper, dat zit er bijna in als van, nou dan ben je er lekker, zit je lekker vast. De Heer, die baas, die heeft het zo gemanoeuvreerd dat hij niet anders kan dan deze keuze maken. Totdat je misschien denkt van, hey, hoe ging dat ook weer in het Nieuwe Testament? Wat zei de Heer Jezus, ook in Johannes 17? Ja, die u mij gegeven hebt, Ja, ik wil dat ze bij mij zijn. Hoort u het? Die u mij gegeven hebt. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven aan hen die u mij gegeven hebt. En ik heb hun de heer. 7 keer staat in Johannes 17, dat prachtige hoofdstuk. Johannes 7. 7 keer staat dat God gegeven heeft aan de Heer Jezus. Als die Heer hem een bruid gegeven heeft, dan zegt hij, maar ik wil helemaal niet als een vrij man weg. Ik laat me voor altijd tot slaaf benoemen. Mijn oorlel aan de deurpost geprikt, voor eeuwig dienen. Wie heeft dat gezegd? God, ik hoop dat je het pakt. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. God heeft jou, heeft ons gegeven als een cadeau aan de Heer Jezus. U bent een geschenk van de Vader aan de Zoon. Ja, wij zeggen, ja, maar een vader gaat toch geen vrouw zoeken? Nou, Abraham zei, voor mijn zoon gaan we een vrouw zoeken. Precies hetzelfde. Dus dat wat in het Nieuwe Testament echt uitgelegd wordt, is hier al te vinden. In taal, in de geschiedenis. Dus helemaal niet ouderwets of oudbollig, van oh, die, daar stappen wij niet meer in vandaag. Nou, stap er maar wel in. En omarm het alsjeblieft. En zeg alsjeblieft, dankjewel Heer Jezus, dat u dat cadeau van de Vader geaccepteerd hebt en dat u daar zo blij mee was, dat u het zo behandelt en dat u het een keer gaat uitpakken als wij bij u zijn. Dan wordt het papiertje eraf gehaald, alle strikjes gaan daar weg. En dan staan we in volle glorie, staan we daar bij hem. Dat gaat komen. Dat gaat nog komen. Het is zo prachtig en met deze geschiedenis dit element van de Vader heeft gegeven terug te vinden. En die zegt tegen zijn knecht, voor mijn zoon een vrouw. Nou, ik heb u al iets gezegd bij het voorlezen, hoe dat ongeveer ging en wat er gebeurde. Nou, hij heeft Rebecca ontmoet. Het merkwaardige is, en dat heb ik de vorige keer gezegd, dat aan het eind van hoofdstuk 22, als Isaac net van het altaar afkomt, dat daar al Rebecca gezien wordt. Heel eventjes. Eventjes maar geduid. En nu weet u dat u en ik, het geschenk van de Vader aan de Heer Jezus, het cadeau van de Vader aan de Heer Jezus, de gemeente, zijn bruid, dat wij al gezien waren toen het kruis daar stond op Golgotha's heuvel. Het duurde nog een poosje voordat we echt zichtbaar werden. Ja, dat schrijven we 2015 voor. Ik zou zo graag uw gedachten een beetje die kant op willen buigen. Zodat u gaat genieten. Zodat u gaat zien van, maar dit is gaaf. Nou, dat is ook gaaf. Wat doet de Heilige Geest? Nou, de Heer Jezus zei van de Heilige Geest, hij zal uit het mijne nemen en hij zal het jullie gaan verkondigen. Nou, dan komt hij met de kamelen vol met spul. Onvoorstelbare lawine aan zegen. En die knecht die gaat dus naar die bron, ontmoet Rebecca. Ik heb 1 keer in mijn jongelenjaar, ik heb dat 20 keer verteld hoor. Daar staat op, ik weet niet veel hoeveel cd'tjes misschien. Nou, oké. Vergeet het maar. Maar mijn vader en moeder hadden een heel klein boekwinkeltje in Schildwolde. 3 kladblokken en 2 houten potloden. Dat was het ongeveer. En toen kwam de vertegenwoordiger uit Groningen, uit stad. Zo heet dat in het Groningen. En die hadden geen auto, die kwamen met de bus. En daartoe moest die vertegenwoordiger even ophalen, maar die moest hem even meehelpen, koffers sjouwen. En die kwam daar bij ons. Zijn komst was breed aangekondigd. En hij zou eventjes tegen de Sint-Nicolaas-tijd, iets daarvoor natuurlijk, even uitstallen wat er allemaal aan nieuwheid was. Hij kwam. Nou, ik was vreselijk nieuwsgierig, sowieso was ik toch ook. Ik stond er bovenop. En toen begon die man op een bepaald moment in dat gesprek over kladblokken en over potloden en over weet ik veel wat voor puntensluipers. Ineens begon hij een stukje fluweel te pakken uit een tas of uit een koffertje. Dat legde hij op tafel. Ik denk, nou krijgen we het. Ik wist, nu komt het. En toen had hij nog een heel klein koffertje in die koffer zitten en die ging open en daar had hij vulpennen in. Met een gouden pen. 14, wist ik veel wat 14 karaats was. Nooit van gehoord. En die legde die op dat stukje fluweel. Nou, ik was weg, hè. Ik was verkocht. En ik zei tegen mijn vader, die moeten we hebben, Schildwolde. Ik heb nog nooit een vulpen gezien. Ik bedoel, dat zo ongeveer moet het zijn geweest in die oude tijd. Maar dit is het, hè? Dit hebben we nodig. Nou, die vulpennen die zijn op het stukje fluweel gelegd en hij heeft zijn verhaal gedaan. Ik was helemaal, nou ja, begeisterd, zal ik maar zeggen. Echt onder de indruk van dit gebeuren. En ze hebben ze gekocht. Ze hebben er één van verkocht. Henny heeft er ook één van gekregen later. Maar daar weer iets later in de tijd was, ging hij eigenlijk niet. Ik wil alleen maar zeggen, stel dat de Heilige Geest vanavond bij u komt. Hij heeft koffers bij zich. Hij heeft ook stukjes fluweel bij zich. Legt het voor u neer. En stalt uit. Ik zou willen dat ik net zo begeisterd was nu van de Heilige Geest en van de Heer Jezus als ik toen was van die vulpennen. Want dit is wat de Heer wil doen. Hij zal uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Als hij die koffers open doet, want je weet niet wat je ziet. Dit is uniek. Daar kan geen expositie in het jaarbeursgebouw tegenop. Dit is gewoon jubel. Dit is het. Nou, dat is het ook. Rebecca had bij de bron al een ring gekregen en een paar armbanden. Toen mocht dat nog. Er zijn ook voetringen, neusringen, oorringen. Ja, piercing mocht toen ook. Is van alles aan de hand. Maar hoe dan ook, Rebecca kreeg daar in huis nog veel meer. Hij ging die zilveren sieraden aanreiken. Nou, zilver! Oh, daar staat de hele Bijbel door voor de verlossing, voor de prijs die voor de verlossing is betaald. Amen. Dat is echt zo. Dat moet u nu even slikken, maar dat is wel zo. En er kwamen die gouden sieraden. Dat staat in de hele Bijbel voor wie de Heere zelf is, voor wie hij ten diepste zelf is, voor zijn wezen. Ja, amen. En toen kwamen ook nog de jurken en de hele. Ze stond in de tooi van Isaac. Nou, het is helemaal niet zo dat Isaac straks zegt, och, of er heb je een mooie bruidsjurk aan? Ja, dat mocht ik natuurlijk niet weten. Nou, hij wist het, maar hij had ze door de benen weg zien gaan. Hij wist precies waar ze lagen in hun eigen huis. En die koffers, die heeft hij zelf mee helpen volpakken. En dan komt hij daar en dan pakt hij uit. Niks van, dit heeft de bruidegom niet gezien, onzin. Hij wist het heel precies. En daar heeft Rebecca in de tooi van hem gestaan. En er is een heel mooi lied van, dat kennen heel weinig mensen, ik weet wel, dat er een moment gaat komen dat ik sta in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Dat is een hele bijzondere uitdrukking uit één liedje, één coupletje normaal. Maar ik sta in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Nou, Rebecca stond in het onberispelijke kleed van Isaacs rijkdom. Het was allemaal van hem. En dit is gaaf. Zo staat ze daar. En de Heilige Geest, de knecht van Abraham, wil niks liever dan jou vertellen hoe mooi je bent, hoe prachtig je bent, hoe je eruit ziet. Man, alles is vereffend. De prijs voor de verzoening is betaald. En je hebt de gouden sieraden gekregen. Je hebt de goddelijke gerechtigheid, nog sterker, deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. En je staat in het kleed van hem. Ja, dat wordt in de Bijbel dan genoemd, het kleed van hem. U weet, de mantel van het heil of de mantel van de gerechtigheid. Het kleed van zijn volkomenheid. Daar sta je in. Daar markeert niets meer aan je. Je ziet er prachtig uit. Alsof je zo de bruiloftzaal binnen kunt stappen. Zo zie je eruit. Nou, daar staat ze, Rebecca in de tooi. En dan begint natuurlijk de familie, niet zo overdreven doen hoor. Nee, niet zo fanatiek hoor, Rebecca. Een dag of 10 hier blijven. We hebben toch tijd toch? De wereld is toch niet razend gemaakt? Ik weet niet of je die term toen had, maar zoiets zullen ze nu zeggen. Die knechten zeggen, nee, ik laat me niet ophouden. Ik niet. Ik ga direct. Ik heb mijn boodschap, mijn opdracht gedaan en ik wil zo weg. Zullen we het Rebecca vragen? Ja. Nou zou ik willen dat ik dwars door je heen kon kijken. Zullen we het persoonlijk zeggen? Ik ga. Ik wil met die man mee. Dit wil ik. De hele wereld is druk met de vluchtelingen en met de problemen van milieu en de opwarming van de aarde die niet meer dan 2 graden hoger mag. Het is niet onbelangrijk, maar dat is het niet. Wat is het dan wel? Door de Heilige Geest meegenomen worden in vervoering. Oh ja, dat is een tekst uit Openbaring 4. In vervoering des geestes. Dus meegenomen door de Heilige Geest. Dat betekent het. Dat de Heilige Geest je meeneemt. Waar naartoe? Nou, naar hem. In zijn richting. Naar hem en naar een ontmoeting met hem. Dat gebeurt. En deze geschiedenis. Rebecca zegt, ik ga mee. Ze heeft gekozen. Dat heeft ze echt zelf gedaan. En die keuze kan ik niet voor jou doen. Ik kan alleen maar willen bewerken dat je vanavond tegen... Niet tegen mij. Je hebt toch niks. Want ik hou de boekhouding ook niet mee voor hem. Maar dat je tegen hem zegt, ik kom. De geest en de bruid zeggen, kom. Daar heb je het. De knecht zegt, ik ga. En Rebecca zegt, ik ga ook. Die samenhang, dit komt uit Openbaring 21, het laatste stukje, Openbaring 22. Maar zou je dat vanavond willen? Niet voor mij, dat heeft geen zin. Maar voor hem. En dat je nu vanavond zegt, Heer Jezus, dat wil ik ook. En zo bedoel ik dat ik knecht ben, boodschapper. Gewoon op pad gestuurd om jou te vertellen van dit is super. Dit is eindeloos mooi. Abraham, ongelooflijk gezegend. En alle zegen is bij Isaac terechtgekomen. En als jij met Isaac verder gaat, nou, dan heb jij die ook. Ik wil dat ze bij me zijn. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Maar ook de heerlijkheid die u mij gegeven hebt. Alles heb ik en alles deel ik met haar. En Rebecca gaat... laat zich door die knecht van Abraham op kamelen door de woestijn leiden. En ik weet niet wat ze allemaal bepraat hebben onderweg. Ze hadden er wel tijd voor. Ze hebben ook geen last gehad van een file. En ze hebben ook geen last gehad van lawaai. Dat ging allemaal aardig. Wat zou de Heilige Geest morgen tegen jou zeggen? Ik denk dat je zegt, hoe ziet hij er nou eigenlijk precies uit? Kunt u daar eens wat van vertellen, meneer de knecht? Die zei, ja, ik ken al jaren, ik was erbij toen hij geboren werd. En ik was erbij toen hij, toen hij weer met zijn vader van de berg afdaalde na die altaarscène. Ik was erbij, ik heb hem continu meegemaakt, ik weet precies hoe die is. Kunt u daar wat van vertellen? Ja, zegt de knecht, dat kan ik, dat zal ik je doen. Nou, op hetzelfde moment komt Isaac uit het zuiderland, weet je wel, uit de buurt van Hebron en zo, vandaan, waar Abraham woonde. En die gaat die kant alvast op. Nou, dat heb ik ze pas al genoemd, something in between, dus een beetje middenin. Hè. Een ontmoeting in de lucht. Heet dat in 1 Thessalonicense 4, notabene. Een ontmoeting in de lucht. Ja, als je dat vandaag zegt, dan ben je een biblicist. En een fundamentalist. En nog wat meer. Maakt niet uit. Maar ik weet zeker dat de Heer Jezus naar je uitkijkt. Naar jou. En zo iemand wil hij zo graag bij zich hebben. En zij ziet iets in het verschiet. Wie is dat? Dat is mijn Heer. En hij ziet dat. Daar komt ze aan. En dat is een ontmoeting. Zij sluit zich, dat betekent dat ze voor hem alleen wil zijn. Helemaal apart voor hem. En ze gaat met hem mee. En hij brengt haar in de tent van Sarah. Dan wordt het even moeilijk. Sarah was inmiddels gestorven. Dat blijkt uit de tekst gewoon. Dat was... Want er komt vaker iets voor over een moeder en een vrouw. Nou, als het over moeder gaat, Ik zal u één tekst noemen, dus Openbaring 12. U kunt dat verder in detail meekrijgen als u met mij gaat naar Tiel van Eerdehaven. Dan gaat het over dat onderwerp. Openbaring 12. Over een vrouw die in baarsnood is. En weet je wat, die een kind baart. En die duivel die daarvoor staat om zodra dat kind er is, om dat weg te grijpen. Dat kind wordt weggevoerd naar God en naar zijn troon en naar zijn heerlijkheid. Maar die moeder. Israël is moeder. Draagmoeder. Maar is niet de vrouw. Dat is iemand anders. Rebecca is nu de vrouw. En Sarah is de moeder. En dat is ook de taal van Micha 5. Weet je wel, een kind is ons geboren, een moeder. Die taal is heel precies hoor in de schrift. Heel, heel nauwkeurig. Nou, misschien vind je dat een beetje te ver gaan en misschien een beetje te moeilijk. Nou, laat maar eens, parkeer dat maar. Komt overmorgen dan wel. Maar morgen vroeg had je wat anders al. Maar daar vind je hoe Isaac daar Rebecca ontmoet en haar lief heeft, lief krijgt en haar meeneemt in zijn volheid, in zijn rijkdommen, in zijn zegen, in hoe hij haar daar een plek gaat geven. Daar word ik blij van. Mijn broeder, zuster, daar word ik echt blij van. Want zo gaat het nu. Dat doet de Heilige Geest. Ja, we willen vandaag wat anders. We willen spektakel. We moeten van onze problemen af. Of we moeten van onze kwalen af. Nou, prediker 12 zegt dat die kwalen gewoon doorgaan. Maar dat op hetzelfde moment de sierlijke kroon. Dus die grijsheid. Dus weet je waar die amandelboom gaat bloeien. Daar hoor ik nooit iemand over. Van ja, we hebben daar een conferentie. En we gaan het even over de amandelboom hebben. Het nieuwe leven gaan we genieten. Nee, we willen van ons probleem maken. Dus we willen die kromme benen, die willen we recht hebben. En of als er verschillen in lengte zijn, willen we dat ook oplossen. Onze ogen, oren. Enfin, aftakeling willen we eigenlijk zien te voorkomen. Of te herstellen. Daar gaat het over. Dat is ongeveer de Heilige Geest. In onze tijd. Maar de Heilige Geest toen was om Rebecca bij Isaac te brengen. En de Heilige Geest vandaag wil precies hetzelfde. Hij wil jou en mij, hij wil ons bij de Heer Jezus brengen. Zodat hij genieten kan en hij vreugde kent. En wij in die vreugde van hemzelf een geweldig delen kennen. Dat is wat er gaat gebeuren. En daarom is deze geschiedenis zo bijzonder. En daarom zie je hier een bruidegom op de uitkijk staan. Ik kom spoedig. En de geest en de bruid. Ja, die knecht die zegt, ja, we komen eraan hoor. Hij heeft geen mobieltje gaan, anders had hij even gebeld natuurlijk. Dat snapt u. Maar ondertussen wist hij het wel. Ze komen eraan. Ze komen eraan. Dag en uur niet, nee, dat niet. Maar wel dat. Ze zouden komen. En dit prachtige verhaal uit het Oude Testament is geen verhaaltje. Dit is een ware geschiedenis met een gigantische duiding, met een enorme betekenis. En als de gemeente hier niet meer van geniet, dan ben ik bang dat we niet meer zien waarom we eigenlijk gemeente zijn. Waarom zijn we nu gemeente? Omdat we allemaal dezelfde hobby hebben. Nou, natuurlijk, dat wist u al lang dat niet zo is. Maar we zijn op hem. We zijn hier voor hem. En de Heilige Geest zal uit dat wat van hem is nemen en het ons verkondigen. Hij gaat zijn koffers open doen. Hij gaat jou vertellen hoe mooi hij is. En hij wil jou dichter bij hem brengen. Dat wil de Heilige Geest. Dat is nu precies wat de Heilige Geest zo graag zou willen. Ons dichter bij hem brengen. En je hebt hier in één geschiedenis al die dingen bijna bij elkaar. En daarom wordt Genesis 24 een heel mooi hoofdstuk. Daarom ga je het nog een keer lezen voor jezelf. Is die. Dit wil ik nog wel een keer. Dit wil ik nog een keer. Dit wil ik eigenlijk als voedsel in mijn ziel leggen. Want ik wil eigenlijk wel die kleren die hij uitreikt nog een keer gaan bekijken. We wonen nu sinds kort ergens en tegenover ons schuin tegenover is een bruidsboeket. Nee, hoort het? Boutique, sorry. Ik ben in de war. En vanmorgen zag ik daar de mevrouw die de winkel opendeed. En vanmiddag zag ik daar een heel stel moeder, dochter, misschien nog wel meer, een stuk of vier dames. Die kwamen eruit, allemaal snateren. Nou, die hebben het gevonden. Maar ze mogen niet aan de bruidegom zeggen of het wit of zwart is. Dat kan niet. Dat wil die wel graag. En de meeste bruidegoms weten al lang hoe het eruit ziet hoor. Maak je niet ongerust. Maar het mag eigenlijk niet. denk, daar staan ze nu weer. En nee, en ik dan. Ik heb het kleed van zijn volkomenheid, de mantel van de gerechtigheid, het kleed van het heil heb ik gekregen. Dat heb ik niet gekocht. Dat heb ik ook niet verdiend. Dat heb ik gekregen. Dat kun je alleen maar krijgen. En zo ziet hij mij graag. Zo gaat hij mij zien en binnenbrengen in zijn eigen glorie en zijn eigen heerlijkheid. Ik ben blij met die bruidegom die op mij wacht. Die naar me uitkijkt. Die misschien zegt, duurt lang hè. Dat zeggen wij ook wel eens. Maar hij zegt het ook. Er moet nog dit. En ik ken de timing van Jahweh niet. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij verlangt om ons bij de Heer Jezus te laten komen. Want hij heeft het zelf uitgezocht. Hij zelf is erin betrokken. Hij heeft de knecht, de echte Hebreeuwse knecht, een vrouw gegeven. En om die reden wilde die knecht niet als een vrij man weggaan. Ik hoop dat dat landt, want het klinkt wat technisch. Maar ik bedoel dit, de enige die zo had kunnen weggaan naar de hemel, terug naar de Here, dat was de Heer Jezus. Die had niks verkeerd gedaan. Maar de enige die had kunnen weggaan, absoluut zomaar, die zijn, nee, ik wil niet als een vrij man weggaan, ik wil slaaf zijn. En hij liet zich als slaaf behandelen en het is gebeurd. Ik las in de Micha 4 van morgen voor mezelf een stuk, een tekst dat zei de redder Israëls met een stok zouden slaan. Ik denk, hoe kan zo'n tekst nou in de Bijbel staan? Nou, dan kom je in Matthäus en dan zie je hem daar staan en ze slaan hem met een rietstok. Het is gebeurd toen. Omdat hij niet als een vrij man wilde weggaan, heeft hij zich zo laten behandelen, misschien wel mishandelen. En dat heeft hij voor jou willen doen, want hij heeft jou lief. Hij wil niet dat jij de boot gaat missen. Hij wil dat jij erbij bent en dat jij in die zegen van hem gaat delen. En hij gaat nu alvast cadeautjes uitdelen uit zijn voorraad, uit zijn koffers. Zilver en goud en kostbare kleren. Het is een heel mooie afsluiting. Ik wil u danken daarvoor. We danken u, Vader, voor de Heer Jezus, voor uw geliefde Zoon. We danken u dat u aan uw Zoon een bruid wilt geven. En dat die bruid nu gevormd wordt door mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. En die nu horen uit de Bijbel. U bent gezegend met alle geestelijke zegening. Alles van zilver, alles van goud, alles van textiel is over ons uitgestort. We danken u dat we zo gezegend zijn. En dan maken we ons druk over iets kleins. Maar we willen u danken dat we blij mogen zijn met iets groots. En dat is de bruidegom komt. Hij komt, gaat uit hem tegemoet. Dat deed Rebecca. Dat willen we ook doen. We willen naar hem. En hij kijkt uit naar ons. En wij kijken uit naar hem. We danken u, Vader, voor Genesis 24. En voor die schitterende zegen die daarin verpakt zit. We danken u. Amen.
Mensen, wat een geweldig cadeau. In deze surprise-tijd kan er een Sinterklaas-cadeau toch niet tegenop. Dado, als knecht, dank je wel voor deze heerlijke woorden van deze avond. En ja, we kunnen er eigenlijk als lied, een heel mooi lied dat Annie heeft uitgezocht, dat sluit daar mooi bij aan. Neem de wereld, geef me Jezus. En dat is ook wel een beetje de essentie van de avond. En dan willen we van zingen 1, 3 en 4. Oh, wacht even. 458, sorry. 458, vers 1, 3 en 4.
En nou van de week dan nog cadeautjes moet inpakken. Denk dan eens aan hetgeen wat vanavond besproken is. Het mooiste cadeau wat we ooit hebben kunnen krijgen. Dankjewel voor deze avond. En dank jullie allemaal voor je komst. Er is direct nog koffie. En dan mochten jullie zeggen van ik heb vanavond zulke mooie dingen gehoord. Dat wil ik nog een keer naluisteren. Ik hoop dat hij er morgen al op staat. Want meestal lukt dat wel. En anders overmorgen. Maranata-ermelo.nl. Daar staat deze studie op vermeld. Dat is de site van de Maranata. Goed, ik heb verder geen mededelingen meer. De boekjes liggen daar, cd's liggen achter en de koffie staat aan deze kant. Dan wens ik jullie over 2 weken, uiteraard, dat niet vergeten. Mochten jullie nou Dato nog een vraag willen stellen, hij is er nog even vanavond. Heb je iets dat je op papier wil zetten, er ligt achterin wel wat papier. En dan wordt de vraag misschien volgende week of over 14 dagen beantwoord. Over 14 dagen, de laatste studie van deze serie en ook de laatste studie van het jaar. Want het jaar spoelt zich ten einde en we zijn aan het eind van het jaar altijd vreselijk druk met een heleboel andere dingen. Maar over 14 dagen, dat is 16 december, dan zijn we hier met z'n allen weer. En we hebben nog meer stoelen, dus chineer je niet, breng gerust nog een paar mensen mee. Allemaal wel thuis en tot over 14 dagen.